We zijn met een adventserie bezig en Nelleke zou het slot doen. En Nelleke heeft een hele mooie preek voorbereid. En ze heeft me ervan verteld. En ik dacht, weet je, het is te waardevol en te kostbaar dat ik dat een beetje op mijn manier... Dat moet Nelleke doen. Vind je het goed dat Nelleke de preek gewoon doorschuift naar januari? Ja. Ja, want... er zijn ook allerlei dingen. Ik vind het te waardevol wat je voor die preek ook gemaakt hebt, Hans. Dat nu een beetje ondersneeuwt. Dan denk ik, laten we het in januari goed doen. Is dat oké? Oké. Dus je moet het met mij doen. Oh. Nou, het idee was... We hebben drie weken gesproken over dingen die we in de toekomst kunnen verwachten. En het belang van de opstanding, waar die nieuwe toekomst al begonnen is. We hebben gezien over niet bang zijn. Dat het gaat over dat je getroost wordt door te weten wat er komt. En niet dat je in de angst schiet. We hebben gezien dat door die opstanding van Jezus die nieuwe wereld al begonnen is. Wat daar verwacht werd, is al hier gekomen. En dat zijn koningschap, dat Openbaring 11 vers 10, dat het koninkrijk van deze wereld het koninkrijk van Jezus Christus is geworden. En dat hij koning zal zijn voor eeuwig en eeuwig. We hebben gezien dat die opstanding ook een soort prototype is. Christus als eersteling, zoals hij is opgestaan uit de dood met een opstandingslichaam, dat ook wij dat later krijgen. We gaan misschien wel eerst naar de hemel als we gestorven zijn. Tenzij de Heer al terugkomt tijdens dat we nog leven. Maar daarna krijg je je opstandingslichaam en gaan we leven op deze aarde die door de Heer vernieuwd is. Niet vernietigd, de Heer herstelt. We hebben vorige keer gezien dat als Jezus terugkomt, dat gepaard gaat met dat het kwaad geoordeeld wordt. En we hebben gezien dat... Het oordeel, ook van de effecten van het kwaad in jou en mijn leven, dat het oordeel dat goed nieuws is. Na de koffie sprak ik met Dea en met Anja en we hadden zo'n gesprekje. En toen hadden we het erover. Dat is goed nieuws, Dea. Dat er een keer een tijd komt dat het effect van het kwaad, met dat altijd maar chronisch ziek zijn, dat het tot een halt geroepen wordt. En als je worstelt met verslaving en er maar niet uitkomt, er komt een tijd dat het voorbij is. Misschien loop je wel steeds tegen je eigen nare karaktertrekje aan. Waar je van alles aan geprobeerd hebt en het lukt maar niet. Er komt een tijd dat het voorbij is. Dat is goed nieuws, toch? Want God is de grote rechtzetter. Hij gaat weer oprichten alles wat gebukt is. Hij gaat helen alles wat gebroken is. Alles wat gekromd is, herstelt hij. Dus wij hoeven niet bang te zijn voor God als rechter, want we mogen weten dat onze rechter tegelijkertijd onze redder is. Redder is rechter. Nou, vandaag zouden we gaan kijken, en wat betekent dat eigenlijk allemaal voor vandaag? En ik beloof je, daar heeft Nelleke een mooie preek over. Zal ik maar in mijn woorden dan maar toch proberen te bedenken wat ik ook denk dat het vandaag voor vandaag betekent? Ik zou twee dingen willen noemen. Het ene is een beetje wat we al besproken hebben, maar ik wil er wat dieper op ingaan. Dat is dat wij tussen Pasen en wederkomst, we leven in een tijd waarin we soms ook uitroepen naar de Heer. Heer, hoe lang nog? Heer, wanneer komt u dan terug? Kijk toch naar uw wereld, wat er allemaal gebeurt. Hoe lang nog, Heer? En dat daar hou vol, hou vast klinkt. En het tweede waar ik iets over wil zeggen is over het besef van onze autoriteit. Het meewerken met wat God aan het doen is. En in dat stukje zou ik heel graag willen benadrukken hoe relevant het is wat we vanmiddag gaan doen in het kerstcafé. En dat lijkt me een goede... Voordat we daar naartoe gaan. Allereerst het eerste stuk. Die tijd tussen de opstanding van Jezus, tussen Pasen en de wederkomst, is de tijd waar we leven eigenlijk in een spanningsveld. Het spanningsveld van dat koninkrijk van God is gekomen. Jezus zegt, als ik door de vinger Gods de demonen uitdrijf, is het koninkrijk onder jullie. Het koninkrijk is gekomen. En tegelijkertijd, het koninkrijk komt nog. En daar zit spanning. Want we leven ook in de tijd waar het kwaad ook nog invloed heeft. En dat is dus soms ook een heel moeilijk spanningsveld in je leven. En aan enerzijds hebben we daar de vreugde van, en wat we ook in onze gemeente mogen meemaken, van mensen die tot herstel komen van hele nare dingen. Dat, we hebben een gebedsteam dat zeer trouw voor genezing bidt. En dat mensen zien dat er genezing is, dat er verandering is. En anderzijds, en dat kennen we ook in onze gemeente, zijn er ook de mensen die nog steeds lijden. En dat er voortdurend lijden is. Of we kennen dat geliefden van ons overlijden. En hebben wel met dood te maken. Onder ons zijn mensen die steeds worstelen met ziekte. Met ongemak. Onder ons zijn mensen die nog steeds meemaken dat er onrecht wordt aangedaan. Door een baas of door je schoonmoeder of whatever. Ja? En dat is dat spanningsveld van het koninkrijk is er en het koninkrijk dat nog komt. Het already en het not yet. En Paulus schrijft hierover in Romeinen. Zou het niet handig zijn als ik mijn Bijbel bij me had? Schrijft daarover, onder andere in Romeinen 8. En weet je, ik moet eigenlijk even zeggen, eigenlijk nergens in het Nieuwe Testament kom je de boodschap tegen die wij soms wel in ons christelijke circuit zeggen, of gezegd hebben. Zeker in hoe getuigenissen verlopen. Eerst was het slecht. Toen leerde ik de Heer Jezus kennen. Nu is alles oké. Okay. En soms is de boodschap die we brengen, is geef je hart nou maar aan de Heer, bid het zondaarsgebed en alles wordt anders. En als je doodgaat, ga je naar de hemel. Dan wordt naar de hemel gaan dus ook heel belangrijk. Eigenlijk moet je zeggen dat de focus in het Nieuwe Testament best wel anders is. En we hebben al gezien in de eerdere preken dat als je doodgaat ga je naar de hemel. Eigenlijk heel weinig de focus is in het Nieuwe Testament. Veel meer van wat daarna gebeurt. Over die lichamelijke opstanding, over het leven op die nieuwe hemelen, die nieuwe aarde. Maar ook over dat aspect van, en toen ik de Heer leerde kennen, toen werd alles anders. En dan gebeurt er niks meer naast in mijn leven. Dat kom je eigenlijk helemaal niet tegen. In de hele Bijbel niet en in het Nieuwe Testament ook niet. Paulus en ook de andere schrijvers van de Bijbel, die schrijven over lijden dat ons treft. Over hoe je moet leven in een tijd van grote verdrukking. En dat is logisch, want dat was ook de realiteit waarin zij leefden. Er was grote verdrukking. Nou, laten we lezen in Romeinen 8, vanaf vers, ik lees even 18 tot en met 28. Romeinen 8. Paulus heeft eerst verteld over het geweldige van nieuwe schepping zijn. Dat je als je in Christus Jezus bent, vers 1 in 8, niet meer veroordeeld wordt. En dan komt hij al concluderend in vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die hem, haar daaraan onderworpen heeft. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, dan zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de geest zelf pleit voor ons met woordeloos zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Even tot zover. Eigenlijk zitten in dit stukje hele diepe levenslessen. En ik zat erover na te denken en ik dacht, eigenlijk kun je deze lessen misschien het beste leren op het moment dat je niet in diep lijden zit. Dat je nu deze teksten al goed kent en op het moment dat je in lijden zit, dan komen ze bij je boven en kan het tot steun zijn. Maar het paradoxale is dat je deze lessen alleen maar leert in alle diepte, juist op momenten dat het moeilijk is. Dan kun je pas de diepte ervan doorgronden. Misschien is het wel wijs om toch even te noemen en te beseffen dat vers 18, dat het lijden van deze wereld niet opweegt tegen de luister die ons zal worden geopenbaard. En vers 28, dat alle dingen zullen meewerken ten goede voor hem die God lief hebben. Dat die niet in de Bijbel staan als pastorale dooddoeners. Als iemand jou meedeelt over ernstig lijden en je zegt, ah joh, het lijden van deze wereld, ach, weeg niet op tot wat er nog komen gaat. Of denk er maar aan, alles werkt mee ten goede. Op het moment dat iemand in diep lijden zit, kan je op, als je op die manier met deze teksten rondzwaait, doen deze teksten alleen maar zeer. Doen ze heel veel zeer. Eigenlijk moeten we beseffen dat dit teksten zijn die Paulus zelf als conclusies over zijn leven trekt. Nadat hij, een aantal aanslagen op zijn leven heeft overleefd. Een paar keer schipbreuk heeft geleden, een scheepsramp heeft meegemaakt. De 40 min 1 stokslagen, dat was, je kreeg een 40 min 1, omdat berekend was dat je bij 40 dood was. Daarom gaven ze je de 39. Kun je ongeveer voorstellen hoe je dan bent? Nou, zo bijna dood, hè? En dat soort dingen heeft Paulus meegemaakt. Compleet onbegrepen te worden. Vals beschuldigd te worden. Al die dingen. En als hij dat op een rijtje zet, dan zegt hij, weet je, mijn conclusie is, het heeft wel goed uitgewerkt in mijn leven. Het heeft me dichter bij God gebracht. Dat is zijn conclusie. En het mag ook jouw en mijn conclusie zijn. Maar je kunt het alleen maar leren in het lijden zelf. Ook Paulus spreekt hier over die geweldige toekomst die voor ons ligt. En de verlossing van ons lichaam. Dat is niet, dan ga ik alsnog naar de hemel, maar dan heeft hij het over die lichamelijke opstanding. Oké. Die versen daarna. Daar staat over dat de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen van God. Dat het openbaar zal worden wie kinderen van God zijn. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, weet je nog Adam en Eva met in de tuin? En dan eten ze van die boom. En dan, dit is Genesis 3, hè? En dan wordt er wat tegen de vrouw gezegd, er wordt wat tegen de slang gezegd, er wordt wat tegen de man gezegd. En tegen de man wordt gezegd, omwille van jou is de aarde vervloekt. He, dus daar ligt iets van lijden op die schepping sinds Genesis 3. Genesis 3 vers 15 zegt dat er ooit uit die vrouw iemand zal voortkomen, een zoon, die die slang de kop zal vermorzelen. En je zou kunnen zeggen, als Paulus hier schrijft, dat de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods, dat de eerste zoon van God waar de schepping op wachtte, was Jezus. En wat er met Pasen gebeurt, dat is waar de schepping op wachtte. Want toen is daar een nieuwe schepping ontstaan. De schepping wacht ook op het openbaar worden van jou en mij. Dat we als nieuwe schepping onze plek gaan innemen. En dan zitten we al bijna bij het kerstcafé. Maar eerst nog dit. De schepping zucht. Het zucht in baarmoedersnood. Ik heb erover nagedacht. Wanneer zucht een mens? Mijn moeder zei altijd, een zucht geeft lucht aan een hart vol smart. En hoe het verder gaat, weet ik niet. Maar die ze. Als je zuchtte, dan kwam dat er weer uit. Wij ademen, wij leven op de levensadem van God. Maar wanneer gaan we zuchten? Dat is je laatste zucht, hè? Maar we zuchten wel meer in het leven. We zuchten als het zo vermoeid zijn. Als het zwaar is. Als we ergens tegenop zien, hè? Te veel op je rug draagt. En vrouwen zuchten en puffen als we onze weeën wegzuchten, hè, bij de bevalling. Paulus gebruikt dat idee van dat zuchten. Dat is als het zwaar is. Die schepping is in barensnood. Je gaat weer die richting op, Marieke, hè? Een keer zuchten. En dan zuchten we weer met je mee, hè? Ik heb er zin in. En precies, en waarom? Omdat je uitziet naar nieuw leven. Hè? En dat is wat die schepping hier ook doet. Die zucht en die lijdt. Maar niet alleen de schepping zucht. Heb je goed gelezen in dit stuk? Ook wij zuchten, staat er. Ook in afwachting. In afwachting van dat nieuwe, namelijk dat God volledig in ons openbaar wordt. Dat het overduidelijk voor iedereen zichtbaar is, dat je een kind van God bent. En hier klinkt ook dat spanningsveld van het Israël en het komt nog. Toen je je hart aan de Heer gaf, werd je kind van God. Je bent kind van God. Je bent verlost. Gedurende je leven, ja, dan heb je ook teksten die gaan over je verlossing bewerken. Hè? Er is ook nog iets gaande. En uiteindelijk, waar we naar verwachten, is de uiteindelijke verlossing. Het is er al, het gaat nog door en het komt. Je hebt altijd een beetje die driedeling. Als je die in de gaten hebt, dat helpt je bij teksten dat je denkt, Paulus zei net iets anders, nu zegt hij dit. Nou, dan heeft het vaak met die driedeling te maken. Het is er al, het gaat nog door en het komt. Dus ook wij zuchten. Weet je wat ik nou zo mooi vind in dit stuk en wat ik eigenlijk ook zo troostvol vind? Niet alleen de schepping zucht, niet alleen wij zuchten. Wat heb je gelezen? De geest van God zucht ook. Hoe gaaf is dat? Want weet je, dat is voor mij iets. Je kunt het over eindtijd hebben en visies en dan kun je het over kille theologie hebben. Maar we hebben al gezien, daar gaat het niet over. Het gaat over troost. Dus het gaat over emoties. Het gaat over de moeite. Het gaat over zwaarte. En dan blijkt dat de geest van God zelf ook zucht. Hij is er met zijn hele hart bij betrokken. Hij pleit voor ons met woordeloos zuchten. Ook daar zit emotie in. Ik denk dat ook de Heilige Geest roept, hoe lang nog? Vader, hoe lang nog? Immers alleen de Vader weet het moment, zegt Jezus. Dat zuchten brengt dat, hoe lang nog, Heer, in ons boven. Hoe lang is er nog lijden? Hoe lang nog voordat u komt? Als we dit van tevoren gepland hadden, had ik Martin gevraagd om dat prachtig mooie lied te zingen. Hoe lang nog, Heer? Ik kan het nooit horen zonder te huilen, dat lied. He? Zeker als Martin het zingt. Zo mooi. En weet je, de vraag is natuurlijk ook eigenlijk, waarom duurt het ook zo lang? Waarom duurt het zo lang voordat hij hier terugkomt? Laat me je dit van zeggen. De Bijbel geeft er eigenlijk niet echt een antwoord op. Het beste wat we kunnen zeggen is, we weten het niet. We weten een heel klein beetje, want het lijkt alsof Petrus in zijn tweede Petrusbrief lijkt ook wel antwoord te geven op deze vraag. Moeten we er maar even bij pakken, want daar speelde het toen Petrus die brief schreef. Daar begon het een beetje bij die eerste christenen. Die hadden verwacht Jezus dat hij binnen dezelfde generatie nog terug zou komen. En dan gebeurt dat niet. En dan komen een beetje de vragen van hoe dan? Hoe werkt dat dan? En dan gaat Petrus een antwoord geven. En misschien moeten we wel zeggen, dat is het beste wat in de buurt lijkt te komen op een antwoord waarom het zo lang duurt. Dan zegt hij in 2 Petrus 3 vers 9. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte. Dat gaat over de belofte van terugkeren. Zoals sommigen van jullie menen. Hij is dus niet traag. Er staat, hij heeft alleen maar geduld met u. Omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Dat is het beste wat we kunnen zien als antwoord op de vraag, waarom duurt het zo lang? Het heeft te maken met Gods geduld. Dus eigenlijk moeten we zeggen, we weten het niet echt, maar wat we wel weten is dat het te maken heeft met het wezen van God. Met zijn goedheid, met zijn geduld en met zijn diepe, diepe, diepe verlangen dat er niemand verloren gaat, maar dat iedereen hem leert kennen. En dat is wel een mooi bruggetje naar vandaag. Hoezo heeft dit alles te maken met het kerstcafé wat we vanmiddag doen? Wat heeft die toekomstverwachting daarmee te maken? Nou, wat we gezien hebben bij de opstanding van Jezus, het belang daarvan, dat wat er in de toekomst verwacht werd, dat er in het nu dat al gebeurde. En dan zien we in het Nieuwe Testament dat de discipelen daaruit de conclusie trokken. Dus is hij Heer van deze wereld. Dus is hij de Messias. Dus is er voor ons werk aan de winkel. Hetgeen natuurlijk ook door Jezus zelf gezegd. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Leer ze onderhouden al wat ik u bevolen heb. En doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er is werk aan de winkel voor ons als discipelen. Maar de vraag is, wat dan? En ik hoop dat ik het even scherp mag stellen. Dat kun je wel hebben, hè, van mij. Kijk. Als ons idee is, je wordt Christen, je geeft je hart aan de Heer, en dat houdt in, later kom ik in de hemel en ga ik niet naar de hel. Als dat je evangelie is, dan is het logisch dat eigenlijk ons missionaire uitreiken is ongeveer, we zitten de rit uit totdat Jezus komt, en ondertussen proberen we zoveel mogelijk mensen mee te nemen naar de hemel. Dan is dat onze missie. Ik zeg hem even scherp en kort door de bocht, maar dat is misschien wel heel lang in de evangelische wereld de boodschap geweest. Maar wat nou als je zegt, nee, we moeten niet de rit uitzitten tot die nieuwe schepping begint, maar die is nu al begonnen. En tussen Pasen en wederkomst is eigenlijk de weg van het herstel van alle dingen waar God ons gebruikt in zijn missie, waar hij zijn koninkrijk bouwt, dat wij daaraan meewerken. Hoor je dat ik niet helemaal tot een ander uiterste val, dat wij alles moeten doen op aarde? Nee. Gaat hem niet worden hoor. God bouwt zijn koninkrijk. Hij is de bouwer van het koninkrijk. Hij is de architect. Maar hij schakelt ons in. Ieder voor ons stukje. Dus snap je dat het dan, als het over nieuwe schepping gaat, dan gaat het misschien ook wel over dat het gewoon onrechtvaardig is dat een woningbouwvereniging in de Klipperstraat zegt, ja, jullie mogen wel interviews doen, maar je mag geen klachten aanhoren, hoor. Waarop wij gezegd hebben, ho. Nee, dan, als er onrecht is, dan gaan we spreken voor onrecht. Snap je dat dat een heel relevant verhaal wordt? Dat is in het nu meewerken aan dat koninkrijk, wat er eens volledig zal zijn. Natuurlijk verlangen we ernaar dat mensen de Vader leren kennen. Maar als je wil dat ze jouw aardse vader ontmoeten, dan zal je toch eerst ook contact met ze moeten maken. En dan kun je zeggen, zal ik je eens voorstellen aan mijn vader? Dus mensen die in onze omgeving in een postchristelijke samenleving nog nooit van de Heer gehoord hebben, als je daar nu zegt, weet je, zal ik je eens wat vertellen, je bent een zondaar, je moet je bekeren, want anders ga je naar de hel. Dat is hem niet meer, hè? Ze zeggen, huh, waar heb je het over? Maar als we nieuwe schepping gaan leven, hè, het beeld wat ik net tijdens de aanbidding had, je komt in de schuilplaats van de Allerhoogste, hou me dicht bij u. Dan stroomt uw liefde. Ja, en dan gaan we vanmiddag kerstcafé doen. Wat denk je dat er gebeurt? Mensen gaan iets proeven. En wat dan als je ze alleen maar een maaltijd geeft? Nou, Suus heeft al een mooi vers voorgelezen waarom we gewoon een maaltijd moeten houden. Is dat dan voldoende? Nou, misschien voor vandaag wel. En als mensen je kennen en meer van die liefde mogen proeven, zullen ze misschien ook wel willen weten, wat is dan die liefde in jou? En daar is er helemaal het moment om ze voor te stellen aan de Vader. Voor mij is het een ommekeer in het denken in over de toekomstverwachting. Of, mijn ommekeer is eigenlijk dit. Ik kwam als 15-jarige tot geloof, zo'n beetje vanuit 18-jarige in het volle evangelie. En daar hoorde ik de boodschap die ik eerder benoemd heb, de aarde vergaat en we worden opgenomen in de lucht, die theologie. En ik weet niet waarom, maar ik heb het nooit geloofd. Ik wist niet met woorden uit te leggen hoe dan, wat dan. Maar op een of andere manier heb ik het altijd aangehoord. En gedacht, van binnen gevoeld, nee. Ik weet momenten op vakantie in Frankrijk dat je voor bergen stond. En dat ik zei, vergaat deze aarde? Ik geloof er helemaal niks van. Ik heb het nooit geloofd. Ik had niet de theologie en de woorden om het anders uit te leggen. En sinds ik die wel heb, geïnspireerd door boeken die ik gelezen heb, heeft dat een mega switch in mij teweeggebracht. Omdat ik nu snap, ik denk hoe wij proberen missionair uit te reiken. Dat is alleen maar relevant als je gelooft dat dat zin heeft voor de eeuwigheid. Dat je nu al aan het bouwen bent aan die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Heel beperkt, maar heel reëel. Een beeld wat mij hierover ongelooflijk in geïnspireerd heeft en daarmee wil ik afsluiten. Is een beeld wat N.T. Wright in zijn boek schrijft over hoe vroeger de kathedralen gebouwd werden in de middeleeuwen. Ben je wel eens in een mooie kathedraal geweest, Notre Dame of whatever? Immens grote gebouwen. Hoe hebben ze het in vredesnaam gebouwd? Nou, daar zijn generaties overheen gegaan. Er zijn ook heel wat doden bijgevallen, hè? Maar dat gebeurde. Met technieken dat je nu denkt, ja, halen we de grote hijskraan bij. Hadden ze niet. En daar hebben generaties aan zo'n kathedraal gewerkt. En moet je je voorstellen dat je dan steenhouwer bent. En dat je de opdracht krijgt van de man die de baas boven jou is. Dat je uit dit stuk steen, dat je daar een bloemmotief en iets moet bijtellen of iets moois. Dat stuk steen wordt een keer, ergens in die generaties, wordt dat onderdeel van die kathedraal. Maar grote kans dat die beeldhouwer het eindresultaat helemaal niet gezien heeft. En zo is eigenlijk het mooie beeld van God de architect. Hij is zijn koninkrijk aan het bouwen. En dan gebruikt hij jou en mij, allemaal met onze verschillende gaven. En dan werken we aan één stukje. En misschien heb je niet eens in je leven het idee, waar past dit ergens in het koninkrijk? Als je iedere dag naar je werk gaat, daar gaat Piet binnenkort eens een keer iets over zeggen, dan ben jij niet alleen geld aan het verdienen, ben jij het koninkrijk aan het bouwen. Ja, hoe dan? Nou, misschien zien we dat ook wel helemaal niet zo helder. Maar dit is voor mij zo inspirerend, dan denk ik dat kerstcafé van vanmiddag, dat is misschien wel ergens zo'n heel klein frummelfratseltje van zo'n heel mooi beeldhouwwerk van die kathedraal. Zullen we ooit helemaal het effect daarvan doorgronden? Ik weet het niet. Geloof ik dat het relevant is? Ja, nou en of. Ik heb hem al eens eerder genoemd, maar aan het eind van dat hoofdstuk in 1 Korinthe 15, waar Paulus het belang van die opstanding bespreekt, en als je Als je niet in de lichamelijke opstanding gelooft, nou dan ben je de meest beklagenswaardige figuur, zegt hij. Dan is je geloof voor niks. Zo cruciaal. En dan spreekt hij over die opstanding van de doden, helemaal uitgewerkt. En dan komt zijn conclusie in 1 Korinthe 15 vers 58. Wees dan standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer. Want je weet dat je arbeid niet te vergeefs is. Dat beeld van die kathedraal en die tekst, ja, die heb ik onder mijn besef van bediening gelegd. Dat is fundament voor je bediening. Wat dat dan ook is. Wat we gaan doen is heel relevant. En we mogen Gods liefde uitstralen. Zullen we samen gaan bidden nog voor het kerstcafé? Hoe laat leven we eigenlijk? Ja. Ik heb hier vooraan staan ook de collecteschalen. Voor collecten voor Willem en Carolien. En ik wil je vragen om straks gewoon naar voren te komen. En je gaven daarin te geven of je toezeggingen op te schrijven. Zullen we samen bidden voor het kerstcafé? Ik wil je vragen, zullen we dat gewoon even 2 en 2, 3 en 3 doen? Even in groepjes. En dan sluiten we daarmee de dienst af. Ja?